Allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst. Ook als u te gast bent, van harte welkom. En ook de mensen thuis met ons verbonden. Hopen dat u een goede, gezegende dienst mag hebben. Ik heb namens de kerkenraad de volgende mededelingen. Vrijdagmorgen is er gebedskring. Op vrijdagavond is er JV en de tienerclub gaat dan bowlen. En op 8 september, dat is volgende week zondag, organiseert de Christelijke Gereformeerde Kerk in Spijkenisse een jeugdzondag. En omdat op het gebied van de jeugdvereniging onze gemeenten met elkaar samenwerken, zullen we net als vorig jaar een gezamenlijke kerkdienst houden met beide gemeenten. Vorig jaar was dat hier en dit jaar zal dat zijn in de Ark. Dus in de Ark van Spijkenisse. En dan is er dus geen avonddienst in Abbenbroek en u wordt alle daar in de Ark verwacht. Het begint om 4:30. Na deze dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. En ook als u te gast bent, bent u van harte welkom. En de kerkbodes die liggen ook weer klaar om mee te nemen. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die hemel en aarde uit niet geschapen heeft. Die trouw houdt van geslacht tot geslacht en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan vanmorgen beginnen met een nieuwe serie, met het Matthäus-evangelie. En dat evangelie dat begint met een overzicht van de geschiedenis van Israël. Dat doet Matthäus op een hele bijzondere manier door 42 geslachten te gaan daarover te vertellen. Tot aan de Heer Jezus Christus. Die geschiedenis, daar gaan wij ook van zingen met de psalmen die ik gekozen heb. We gaan nu zingen van de geschiedenis van Israël met psalm 105 vers 4 en vers 5. 105 vers 4 en 5. We gaan zo met elkaar luisteren naar de 10 woorden van de Heere. En in aansluiting daarop zingen we 5 versen van Psalm 136. En ik weet niet of u dat weet, maar Psalm 136 is een psalm die bedoeld is om in beurtzang te zingen. Zo werd het in Israël in ieder geval gezongen. Het is een psalm, die verzen, dat gaat u straks wel merken, die eindigen telkens met dezelfde regels. Want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Dat is als het ware het refrein. In Israël ging het zo, het priesterkoor zong de eerste 2 regels. En daarna antwoordde het volk met dat refrein. Nou hebben wij geen priesterkoor, maar ik dacht het is wel heel mooi om deze psalm een keer met elkaar in beurtzang te gaan zingen. En dan doen we het zo, we zingen zoals ik zei 5 versen, vers 11 tot en met 15. En dan doen we het telkens zo dat de eerste 2 regels, dat zingen de eerste keer bij vers 11 de mannen. En dan zingen we met elkaar het refrein. Bij vers 12 doen de vrouwen de eerste 2 regels en dan weer met elkaar het refrein. En dat doen we nog een keer bij vers 13 en 14. Dus 13 de mannen, 14 de vrouwen. En telkens die laatste 2 regels met elkaar. En vers 15 doen we helemaal met elkaar. En zo bezingen we een stuk over de uittocht van de Heere. Hoe de Heere Israël uit Egypteland heeft uitgeleid. En dat wij daarin zijn gunst, zijn genade zien. Die zal bestaan tot in eeuwigheid. Dus Psalm 136 vers 11 tot en met 15 in beurtzang. Eerst de mannen, dan de vrouwen. Dan weer de mannen, dan de vrouwen en dan met elkaar. Maar eerst dus de 10 woorden van de Heere. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naasten huis. U zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. We willen met elkaar deze dienst opdragen in gebed. We willen voorbeden doen voor Henny Mostert. Zij is opgenomen vannacht in Dirksland vanwege hartproblemen. We willen danken voor het uitje wat er gisteren geweest is van de vrouwenvereniging. We willen ook voorbeden doen voor de kerkraad die vergadert aanstaande donderdag. En ook het volk Israël opdragen. Laten we met elkaar bidden. Heere onze God, wij komen deze morgen tot u om uw naam en uw genade te loven en te prijzen. Dat mochten we al doen met Psalm 136, waar telkens weer keer op keer dat refrein terugkomt, want zijn gunst, zijn genade, die alom verspreid is, die zijn genade overal doet gelden, die zal bestaan tot in eeuwigheid. Ja, Heere, dat is de reden dat wij hier mogen zitten. Waar zouden wij zijn zonder uw genade? Want als u ons niet in genade aan zou zien in uw Zoon Jezus Christus, dan waren wij de meest beklagenswaardige mensen die er zijn. Want we hebben het gehoord vanuit uw wet. De eis die u stelt, hoe u ons gemaakt heeft, zo wil u ons ook hebben. Maar wij schieten daarin hopeloos tekort. Die 10 woorden van u, waarin u uw eigen karakter aan ons laat zien. Dat beeld dat u ook in ons gelegd heeft. Heren, daar beantwoorden wij niet aan. Wij staan schuldig. En daarom hebben wij het alleen maar van u en uw genade te verwachten. Dat u geen redenen in ons zoekt, maar dat u redenen uit uzelf neemt om ons in genade weer als uw kinderen aan te nemen. Heer, en dat kan alleen door uw Zoon, Jezus Christus. En we willen met elkaar gaan beginnen aan een nieuwe serie, het Matthäus-evangelie. Die vertelt over Jezus Christus. Heer, en dan bidden we u. Net als we daarmee bezig gaan, dat we allemaal uw Zoon Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van Abraham, beter zullen leren kennen. Misschien door er voor het eerst van overtuigd te worden dat u, Heer Jezus, de Messias bent. De Verlosser, niet alleen van uw volk Israël, maar van deze hele wereld. En dat u het waard bent om als verlosser ook aangenomen en geloofd te worden. En dat u het waard bent dat wij u als onze koning erkennen. Omdat wij deel krijgen aan de zegen die in Abraham al beloofd werd. Aan Abraham, tegen wie u zei, in u zullen alle geslachten van de wereld gezegend zijn. Heere, we bidden u dat u ons, als we dat nog niet zijn, dat u ons verenigt met uzelf. Dat wij verbonden zullen zijn door het geloof met Jezus Christus. Heere, laat deze serie daaraan meewerken. En geef dat we geboeid zullen zijn door uw Zoon, door Jezus Christus. Dat we niet meer zonder hem kunnen. En dat we hem zullen loven en prijzen om wat hij gedaan heeft en om wie hij is. Heere, we dragen ook elkaar aan u op. Zoveel onder ons zijn ziek en hebben moeite en lopen met een rugzak vol zorgen rond. Heer, en dat is nu ook weer gebleken bij Henk en Henny Mostert. Dat Henny vannacht plotseling moest worden opgenomen in het ziekenhuis met hartproblemen. Heer, ontfermt u zich over haar. Geeft u haar, Heer, dat ze de rust en de vrede mag ervaren ondanks haar moeilijke omstandigheden, maar dat u van haar af weet. En dat bidden we ook voor Henk, Heere. Heere, wil in deze verwarrende situatie ook voor hem zorgen en hem tot u trekken. Heere, we danken u dat we gisteren met een heel aantal mensen onderweg mochten zijn en dat die dat uitje een heel geslaagd uitje mocht zijn. Dat we met elkaar een hoop geleerd hebben. Dat we de onderlinge contacten verder aangehaald hebben. En we bidden u dat het er ook toe zal leiden dat daardoor ook de gemeente verder opgebouwd wordt. Heer, we danken u voor onze ouderen die de gemeente hebben opgebouwd. Die daar in het verleden ook offers voor gebracht hebben. En nog steeds. Heer, we koesteren ze en we zeggen dank voor hen. En we bidden u, Heer, dat u ook met uw genade hen bij het klimmen van de jaren wil omschijnen en overschaduwen. Dat met alles wat bij het ouder worden komt kijken, de moeite en het verdriet vaak ook, dat u daarin ook de God van nabij bent. En dat de Heer Jezus Christus ze bewaart als de appel van het oog. Heren, we bidden nu ook voor de kerkenraad aanstaande donderdag, als we voor het nieuwe winterseizoen voor het eerst gaan vergaderen en er weer een hoop op de agenda staat. Heren, wil wijsheid geven, wil inzicht geven, wil geven dat we weten wat belangrijk is en wat moet wachten. Want er is zoveel werk te doen en lang niet alles kan. Heren, en daarbij bidden we ook om de vacature, de lege stoel in de kerkenraad, wilt u die vervullen en geven dat er ook weer een man uit de gemeente zal mogen opstaan die we mogen aanwijzen als ouderling om mee te zorgen, mede de kudde te leiden. Heer, we bidden u voor uw volk Israël. Als daar ook in de afgelopen week weer gijzelaars gevonden zijn die nog maar kort geleden zijn omgebracht door Hamas. En die families die hebben nu te horen gekregen dat datgene waar ze al bijna een jaar in vrees en in hoop hebben geleefd, dat die hoop teniet gedaan is. Dat ze nu een begrafenis hebben of hebben gehad en voorgoed hun geliefde moeten missen. Heren, wat is het gruwelijk wat deze terreurorganisatie doet. En wij bidden u, Heren, dat geweld en die onderdrukking zal stoppen. Niet alleen van degene die gegijzeld zijn, maar ook hun eigen volk dat als het ware gegijzeld is in Gaza. Heren, wil daar ook nabij zijn. En wilt u geven dat de internationale gemeenschap, dat daar toch een keer in mag komen. Dat ze mogen gaan zoeken naar wat werkelijk tot de vrede dient. Gaat u zo uw gang maar in de geschiedenis, Heren, want we weten dat u er uiteindelijk boven staat. En dat mag ons ook rust geven. Geeft u dat we met elkaar zo ons vertrouwen telkens weer op u mogen stellen. Of het nou gaat om ons persoonlijke leven of om het hele wereld gebeuren. Heren, u bent de God die regeert. Want u, Heere Jezus, hebt gezegd, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Dit alles bidden wij van u in de vergeving van onze zonden. In Jezus' naam alleen. Amen. We gaan met elkaar lezen uit het eerste Bijbelboek van het Nieuwe Testament. Het Matthäus-evangelie. En moet u zich eens voorstellen als je een Bijbeltje krijgt met alleen het Nieuwe Testament, dat je begint te lezen aan het begin van Matthäus. En dat je dan een hele bijzondere lijst met namen tegenkomt als eerste. Wat daarvan de bedoeling is, dat zullen we straks horen in de preek. Matthäus 1 vers 1 tot en met 25. We lezen het gehele eerste hoofdstuk. Het boek van het geslacht van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac en Isaac verwekte Jacob. En Jacob verwekte Juda en zijn broers. En Juda verwekte Peres en Zera bij Tamar. En Peres verwekte Esrom en Esrom verwekte Aram. Aram verwekte Aminadab en Aminadab verwekte Nahasson en Nahasson verwekte Salmon. En Salmon verwekte Boas bij Rahab en Boas verwekte Obed bij Rut. En Obed verwekte Isaï. En Isaï verwekte David, de koning. En David, de koning, verwekte Salomo bij degene die Urias vrouw was geweest. En Salomo verwekte Rehabiam en Rehabiam verwekte Abia en Abia verwekte Asa. En Asa verwekte Jozefat en Jozefat verwekte Joram. En Joram verwekte Uzia en Uzia verwekte Jotam en Jotam verwekte Agas. En Agas verwekte Ezekia, dat is Hiskia. En Hiskia verwekte Manasse. En Manasse verwekte Amon. En Amon verwekte Josia. En Josia verwekte Jechonia en zijn broers, omtrent de Babylonische overvoering, de ballingschap. En na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonia Salaltiel. En Salaltiel verwekte Zerubabel. En Zerubabel verwekte Abiud. En Abiud verwekte Eliakim. En Eliakim verwekte Azor. En Azor verwekte Sadok. En Sadok verwekte Achim. En Achim verwekte Eliud. En Eliud verwekte Eleazar. En Eleazar verwekte Matan. En Matan verwekte Jacob. En Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus, die genoemd wordt Christus. Al de geslachten dan, van Abraham tot aan David, zijn 14 geslachten. En van David tot aan de Babylonische wegvoering zijn 14 geslachten. En van de Babylonische wegvoering tot Christus zijn 14 geslachten. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Want als Maria zijn moeder met Jozef ondertrouwd was, voordat ze samengekomen waren, werd ze zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu, haar man, alsof hij rechtvaardig was en haar niet wilde in het openbaar te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alsof hij deze dingen in de zin had, zie de engel van de Heere verscheen hem in de droom en zei, Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd om Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En ze zal een zoon baren en u zult zijn naam noemen Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied opdat vervuld zou worden wat door de Heere gesproken is door de profeet. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En u zult zijn naam noemen Immanuel. Dat is vertaald God met ons. Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed zoals de engel van de Heere hem bevolen had. En hij heeft zijn vrouw tot zich genomen. En hij bekende haar niet totdat zij deze, haar eerstgeboren zoon, gebaard had. En ze noemde zijn naam Jezus. Tot zover. U wordt in de gelegenheid gesteld om de Heere te dienen met uw gaven. Met 2 collectes tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte die is voor de instandhouding van de eredienst. En de tweede collecte is voor de diaconie met als doel algemeen. En de uitgangscollecte is voor een bijdrage in de energiekosten. En denkt u ook aan de zending- en evangelisatiekist bij de uitgang. En we gaan zingen met Psalm 89 over de geschiedenis van Davids koningshuis. Ook dat komt in Matthäus 1 aan bod. Niet alleen die geschiedenis van Abraham tot aan het koningschap van David, maar ook wat verder volgt. En dat wordt bezongen in Psalm 89, vers 9, 16 en 20. We zingen straks na de preek van Psalm 72, vers 6. Elk der vorsten zal zich buigen. En die zullen buigen voor koning Jezus. Want Matthäus, die wil Heer Jezus aan ons voorstellen als de koning uit het huis van David. Vandaar Psalm 72, het zesde vers. Vanmorgen is de tekst voor de prediking Matthäus 1, vers 1 tot en met 17. En ik ben wel even benieuwd, gemeente, wat u ervan vond toen we die eerste verzen van het evangelie van Matthäus lazen. Vond u het interessant, al die namen? Jongeren, misschien is het zo geweest dat als je deze week voor het eerst naar een nieuwe school bent gegaan of een nieuwe klas, of ik weet het nog hoe dat bij mij was op de middelbare school, dat bij elke les opnieuw er een hele lijst met namen, een presentielijst werd voorgelezen. En aan het einde van de week wist je het allemaal wel. En nou kom je in de kerk en dan gebeurt het weer. Weer zo'n lijst met namen. Maar er is een verschil, een heel groot verschil. Want die namenlijst van de klas, dat is een gewone namenlijst die ergens op de administratie van de school wordt gemaakt. Maar de namenlijst van Matthäus is een lijst die door de Heilige Geest aan ons gegeven is. En dat maakt alles uit. We komen hier 49 namen tegen, 42 namen van mannen met hun zonen, 4 namen van vrouwen, van Tamar, van Rahab, van Rut en van Maria, de vrouw van Uria, haar naam Batsheba wordt niet genoemd, de naam van haar man wel, Zera wordt genoemd in vers 3, de broer van Peres, en uiteindelijk de Heer Jezus, 49 namen. Waarom? Ik heb me dat afgelopen week lopen afvragen. Waarom begint het Matthäus-evangelie, notabene het eerste boek van het Nieuwe Testament, met een lijst met namen? Is dat niet een heel saai begin om een boek te beginnen? Wat heb je eraan? Stel nou, hè, dat je de Abba Broek Bijbel aan iemand geeft. Er staat alleen het Nieuwe Testament in. En diegene die begint voorin te lezen, nog nooit een Bijbel gelezen, en die stuit meteen op zo'n lijst met namen. Allemaal namen van mensen van wie je geen idee hebt wie het allemaal zijn. Soms een beetje vaag misschien, Abraham ooit nog wel eens van gehoord, maar wat heb je daar nou aan? Haak je dan niet meteen af? Dit is toch helemaal niet boeiend? Je zou zeggen dat het niet boeiend is. Tenminste, dat is zo voor ons westerlingen. Voor Matthäus waren namenlijsten heel interessant. Matthäus was een tollenaar van beroep en hij was gewend aan lijsten met namen van mensen die aan hem belasting moesten betalen. En een deel van die belasting, die mocht hij in zijn eigen zak steken. Dus die namenlijst was voor hem buitengewoon interessant. Maar ik denk niet dat dat de reden is dat hij zijn evangelie met een namenlijst begint. Matthäus schrijft zijn evangelie voor Joodse lezers en daarom begint hij op een typisch Joodse manier. En om te begrijpen wat zo boeiend is aan de opening van zijn evangelie, moeten we als het ware in de huid van de Joodse lezer kruipen en met Joodse oren gaan luisteren. En het thema is dan vanmorgen: Matthäus schrijft een boeiend begin voor een Jood. Matthäus schrijft een boeiend begin voor een Jood. We staan allereerst stil bij 3 titels in vers 1. 3 titels die Matthäus aan de Heer Jezus geeft. Ten tweede staan we stil bij 3 perioden. Dat is vers 2 tot en met 16. En ten derde staan we stil bij 3 keer 14. Wat dat betekent. Dus Matthäus schrijft een boeiend begin voor een Jood. 3 titels, 3 perioden, 3 keer 14. De titel van het Matthäus-evangelie is het evangelie, of in de Statenvertaling het heilig evangelie naar de beschrijving van Matthäus. Maar dat is niet de titel die de vroege kerk, of dat is niet de titel die Matthäus er zelf aan gaf, dat is de titel die de vroege kerk aan het evangelie gaf. Matthäus had een eigen titel in gedachten. En die geeft hij ons in vers 1. Het boek van het geslacht, in andere vertalingen staat het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. En die titel, als ik hem nou eens heel letterlijk vertaal, zoals het in het Grieks staat, dan staat er het boek van de genesis van Jezus Christus. Jongens en meisjes, de genesis. Waar doet je dat aan denken? De genesis van Jezus Christus. Genesis, dan zeg je, ja maar genesis, dat is het eerste boek uit het Oude Testament. En daar gaat het over het ontstaan van de wereld, van de schepping. En in dat boek gaat het over het ontstaan van het volk Israël. Met die geschiedenissen van Abraham, Isaac en Jacob en zijn zonen. Dat gaat helemaal door tot aan het begin van het volk Israël, het boek Genesis. En het is alsof Matteüs zegt, dit is niet het boek over de genesis van het ontstaan van hemel en aarde en over het ontstaan van Israël. Maar dit is het boek van de genesis, het ontstaan, het komen in de wereld van Jezus Christus. En dan zien wij Jezus Christus als een naam, maar Jezus Christus was niet zijn naam. Hij stond bekend toen hij op aarde leefde als Jezus Bar Jozef. Jezus de zoon van Jozef. Of Jezus van Nazareth. Nee, Christus, dat is zijn titel. Het is hetzelfde als je zegt juf Janneke. Juf is niet haar naam, dat is haar titel. En dat zegt iets over wie zij is. Zij is de juf van de klas. Net als burgemeester iets zegt over wat die persoon is. Of dokter of professor. Zo betekent Christus Messias. Jezus is de Messias. De gezalfde. En een gezalfde, dat is iemand die door God is aangewezen om iets heel belangrijks te doen. En in het geval van de Heer Jezus kom je daar al achter in dat eerste hoofdstuk waarom hij gezalfd is. Omdat hij zijn volk moet verlossen, zalig moet maken van hun zonde, vers 21. Dus Matteüs komt in de titel van zijn evangelie, meteen to the point. In mijn boek vertel ik aan jullie, mijn mede-Joden, dat Jezus de Messias is, de gezalfde van God, die jullie al eeuwen verwachten. En hij is gekomen om jullie te verlossen. Nou, dan ga je als Jood, als je zoiets hoort, op het puntje van je stoel zitten. Want dat is nogal een bewering. Als dit boek zegt te gaan over de geboorte en over het leven van de Messias, dan betekent dat niets minder dan dat dit boek gaat over de persoon die God al eeuwen geleden aan Abraham beloofd heeft. Degene die God beloofd heeft aan David. Degene die God beloofd heeft aan zijn volk om het volk te redden van alle vijanden. Dit is degene waar ze al eeuwen op wachten. Maar goed, iedereen kan maar natuurlijk zeggen, ja, ik ben de Messias. En zo waren er ook in Jezus tijd en daarna en daarvoor mensen die zeiden, ik ben de Messias. Dat kan je makkelijk zeggen, maar je moet het kunnen aantonen. Je moet bij bewijzen kunnen komen. God heeft beloofd dat de Messias komt, de Verlosser komt. Maar de Heer heeft ook gezegd hoe hij komt. Uit welke stam hij zal komen. Uit welk geslacht binnen die stam. Wat zijn geboorteplaats zou zijn. En alle omstandigheden van zijn geboorte. En dat is precies wat Matteüs aan het doen is. Hij gaat in zijn evangelie, met name in die eerste hoofdstukken, heel duidelijk laten zien dat de Heer Jezus de vervulling is van al die profetieën die over de Messias zijn gedaan. Matteüs zegt, ik ga jullie vertellen over de Messias en je zal tijdens het lezen er versteld van staan. Hoe alles wat God beloofd heeft in Jezus tot vervulling komt. En waarom doet Matteüs dat dan? Waarom wil Matteüs zo graag vertellen over Jezus? Nou, hij wil zijn lezers overtuigen. Jezus is werkelijk de Messias. En niet alleen overtuigen dat je het verstandelijk weet. Dat je al die profetieën bij elkaar kan optellen. En als het ware kan zeggen, nou inderdaad, het is de Messias. Fijn om te weten. Nee, Matteüs wil ook zijn lezers doen geloven. Vertrouw je leven aan deze Messias toe. En hij wil zijn lezers overtuigen om te gaan getuigen. Hij zegt aan het einde van het evangelie, verkondig dit evangelie van Jezus Christus aan de gehele wereld. En Jezus geeft daar zelf de opdracht voor. Ga heen, maak alle volken tot mijn discipelen door hen te onderwijzen en hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Dus overtuigen wie Jezus is. Geloven in Jezus, je vertrouwen op hem stellen en getuigen van Jezus. Dat zijn de drie dingen die Matthäus ons wil laten doen. En dat doet mij vanmorgen de vraag stellen, waar staat u? Waar sta jij ten opzichte van Jezus? Ben je er al van overtuigd dat Jezus de Messias is? De verlosser van de wereld? Als je zegt, nee, dat weet ik allemaal nog niet zo zeker. Nou, dan wil deze serie in het Matthäus-evangelie je meenemen. En zeggen, kijk nou eens goed wie Jezus is. Kijk eens wat een bijzondere profetieën, wat een voorspellingen bij hem in vervulling gaan. Kijk hoe hij zichzelf bewijst te zijn de Messias. Door wat hij zegt en wat hij doet. Dit evangelie wil je overtuigen. Dat Jezus de Messias is. En dat je naar niemand anders op zoek moet. Dan naar hem alleen. De redder van de wereld en de koning van hemel en aarde. Misschien zeg je wel, ja, ik ben wel overtuigd dat Jezus de Messias is. Maar om wat voor reden dan ook heb je je leven nog niet aan hem toevertrouwd. Geloven is niet alleen maar een weten wie hij is. Maar ook vertrouwen stellen op hem. Hem volgen. Hem je leven geven. Hem als je koning erkennen. De Heilige Geest wil ons door het evangelie van Matthäus als het ware overweldigen met diep ontzag voor Jezus Christus. Zodat je denkt, ja, ik kan niet meer anders dan mijn leven aan hem geven. Als dit is wie hij is. Dan is het enige wat ik nog kan, is mijn leven aan hem toevertrouwen. En zeggen, Heer Jezus, u bent de Christus, leer mij u te volgen. Onderwijs me en wijs mij de weg naar uw koninkrijk. En vervolgens daar ook van te gaan getuigen. Ik heb de weg gevonden. En dan mag ik anderen vertellen over dezezelfde Jezus. Dat is waar dit evangelie over gaat. Jezus, de Messias die verlost. Hij is degene die de weg wijst naar het koninkrijk van God. Hij is de koning. Want elke Israëliet wist en weet dat als je de door God gezonde Messias bent, dan moet je koninklijk bloed hebben en een directe afstammeling van koning David zijn. En niet zomaar een afstammeling, maar een van de afstammelingen die aanspraak kan maken op de troon van Israël. Want God heeft aan David beloofd dat hij een zoon van David op zijn troon zal zetten. En dat God zelf dat koninkrijk voor eeuwig zal bevestigen. De Messias moet een zoon van David zijn. En dat is nou precies ook het tweede gedeelte van de titel van het evangelie van Matthäus. Jezus is de zoon van David. De rechtmatige zoon, de zoon, let op dat lidwoord. De beloofde zoon, de ware zoon, die zal heersen over zijn rijk, die zijn volk zal verlossen. We hebben hier te maken met een koning, zegt Matthäus. Dus Matthäus zegt, ik ga het in mijn boek hebben met jullie over de geboorte van de Messias, over het leven van de Messias, die door de Joden al lang verwacht wordt, omdat hij de beloofde zoon van David is. Ja, maar zegt u, ja, maar wat heeft dit met ons te maken? Want wij zijn immers geen Joden. Wat hebben wij aan een zoon van David? En wat hebben wij met het koninkrijk van David? Nou dit, Matthäus zegt, hij is ook de zoon van Abraham. Dat is de derde titel van de Heer Jezus. En aan Abraham heeft God beloofd, toen Abraham nog niet eens in het beloofde land was, maar nog in Haran was. Genesis 12. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Jezus is de, let weer op dat lidwoord, de zoon van Abraham. Degene in wie de belofte van Abraham in vervulling gaat. Hij is er niet alleen voor de Joden, maar hij is er voor alle geslachten van de aarde. En dat is iets wat telkens weer terugkomt in het evangelie. Telkens weer gaat er als het ware een luikje open, waarin Matteüs laat zien, zie je wel, het is ook voor de niet-Joden. Je ziet het in het geslachtsregister al, daar worden 4 buitenlandse vrouwen genoemd. Niet-Joden die een plaats krijgen, een belangrijke plaats krijgen in Israëls geschiedenis. Je ziet het ook in hoofdstuk 2. Wie komen er als eerste om Jezus te aanbidden? De niet-Joodse wijzen uit het oosten. En zij hebben het nog beter in de gaten dan de Joden zelf. Want zij zijn gekomen om die koning die geboren is te aanbidden. En dat laat zien, hij is gekomen om aanbeden te worden, of je nou een Jood bent of niet. En dat laat zien dat die boodschap van het evangelie 2 kanten heeft. Tegen de Joden zegt dit evangelie, je moet je bekeren tot Jezus, want hij is de lang verwachte Messias, de zoon van David. Maar er zit nog een kant aan voor de Joden. Als ze dit evangelie lezen, komt de boodschap op en af, je moet je niet langer afkeren van de heidenen. Je moet je niet afkeren van de niet-Joden, maar juist ook aan hen de verlossing die in Jezus Christus is verkondigen. En dat is gebeurd. Die 12 Joodse discipelen zijn de wereld ingegaan met die boodschap. Verlossing voor Jood en heiden, dat is de boodschap. Meteen vanaf de eerste pagina, vanaf het eerste vers van het evangelie. En dat zou niet alleen een Joodse lezer uit de eerste eeuw nieuwsgierig moeten maken. Maar dat zou ons ook, de Nederlandse lezers uit de 21ste eeuw, nieuwsgierig moeten maken. Wie is hij? En hoe zit dat nou precies met dat koningschap van hem? Want daar gaat het telkens weer over in dat evangelie. Hoe kom ik in dat koninkrijk van hem? Gemeente, wil u meer over Jezus weten? Want dat is waar het hier om gaat. Hè? Ons geloof bestaat niet uit een set regels waar je aan moet houden. Ons geloof bestaat niet uit een systeem van tradities waar je in mee moet doen. Ons geloof bestaat ook niet uit een aantal principes waar je aan moet houden om gelukkig te leven. Nee, het christelijk geloof gaat over een persoon. Over Jezus Christus. Die echt geleefd heeft. En die in onze wereld geboren is. Een mens met een hoofdletter die recht heeft op Davids troon, die uiteindelijk alle volken zal regeren en tot zegen zal zijn. En hij wil dat u, dat jij in hem gelooft en dat u en jij van hem getuigt. Dat is de boeiende boodschap van het evangelie waar het Nieuwe Testament mee begint. En met alle eerbied stel ik dan de vraag, boeit deze boodschap je? Wil je van hem meer weten? Misschien zeg je wel, ja, ik heb mijn hele leven lang al over hem gehoord, maar het heeft me nooit echt geboeid. Het heeft me nooit echt geboeid om hem persoonlijk te leren kennen. Laat dan vanmorgen het begin van die persoonlijke zoektocht zijn. Om je te laten boeien door Jezus Christus. Om echt de persoon wie hij is te leren kennen. Weten wie hij is. Weten en ontdekken. Hij komt ook voor mij. En hij wil ook persoonlijk met mij te maken hebben. Ga daar naar op zoek. Want dat is waar dit evangelie om te doen is. Dat je deze Jezus persoonlijk leert kennen. Als de Messias. Als de beloofde koning wiens heerschappij ten goede komt aan alle geslachten van de wereld. Ook aan u. Ook aan jou. Want in hem komt de wereldgeschiedenis tot zijn vervulling. Dat zijn de 3 titels. Christus, zoon van David en zoon van Abraham. Dat brengt ons bij de 2e gedachte. Matteüs schrijft een boeiend begin voor een Jood. 3 perioden. Het is een hele lijst met namen. En we zouden elk van die namen afzonderlijk kunnen behandelen. Dat hebben we trouwens ook al een keer gedaan, 4 jaar geleden met Advent. Maar sommige van deze namen zijn bekend, vele ook niet. Maar we gaan niet al die namen langs. Wat gaan we wel doen? Nou, We gaan denk ik doen wat Matthäus zijn bedoeling ermee was. Want hij zegt in vers 17 dat het niet om zomaar een lijstje met 42 of 49 individuele namen afzonderlijk gaat. Nee, hij zegt het gaat hier om drie perioden in Israëls geschiedenis. Drie tijdperken. Drie tijdperken samengevat in 14 geslachten. En de eerste, het eerste tijdperk is het tijdperk van Abraham tot David. En in die periode zie je iets heel bijzonders. In die periode zie je hoe een kinderloze, rondtrekkende herdersvorst, wat Abraham was, hoe die man tot een volk gemaakt wordt, een eigen land krijgt, geregeerd door een geweldig goede koning. Koning David. Dat is de eerste periode. Dan de tweede periode, van koning David naar de ballingschap. In die periode zie je eigenlijk hoe dat veelbelovende koningschap van David afbrokkelt en eindigt in een deportatie. Wegland, wegkoning. En die derde periode van de ballingschap naar Christus, dat laat zien, dit is hoe het gegaan is, eeuwenlang. Afwezigheid van een koning in Israël uit Davids huis. Een lijst met namen die we niet eens kennen. Waar we niks van af weten. Er is van dat koninkrijk niets over. Het is nooit meer hersteld. Probeer dit nou eens eventjes door de ogen van een Jood tot je door te laten dringen. Hoe aangrijpend tekent Matthäus hier de geschiedenis. Het begint allemaal zo hoopvol. God houdt zijn belofte. De opkomst van het koninkrijk van David. De belofte aan Abraham. Koningen zullen uit u voortkomen. De Heere heeft het vervuld. Maar dan de neergang tot aan het koninkrijk van Jechonia. En dan het oordeel in de ballingschap. Alles is kapot. En als je die koningen in de tweede periode gaat opzoeken in de Bijbel, in het Oude Testament, dan staat er bij de meeste: hij deed niet wat juist was in de ogen van de Heere. Het is een hele treurige bedoeling. En het doet je die vraag van Psalm 89 stellen, die we in vers 16 gezongen hebben. Dat koninkrijk dat ligt terneergesmeten op de aarde. Die kroon die is weg. Hoe moet dit nou verder? Ja, hoe dat verder moet, dat is in die derde periode duidelijk geworden. God oordeelt daarover. God oordeelt over al die koningen, dat koninklijk geslacht wat hem niet gehoorzaam is. Die geschiedenis van Israël is een geschiedenis van zondaren. En zelfs de beste in het rijtje, David, daarvan meldt Matthäus met zoveel woorden, dat is een overspelige. Hij verwekte Salomo bij haar die de vrouw van Uria geweest is. Het is een heel ontluisterend beeld wat Matthäus hier schetst. Matthäus zegt tegen zijn mede-Joden: dit is wie wij, het volk van God, zijn. Het volk van Abraham. Dit is wat er van ons terechtgekomen is. De geschiedenis van het huis van David is vastgelopen. Is doodgelopen. Totdat Jezus verschijnt. Jezus, die Christus, die Messias genoemd wordt. Die doodlopende geschiedenis loopt uit op Jezus Christus. Ja, die wordt vervuld door Jezus Christus. Op het dieptepunt, in de vergetelheid, in de duisternis, daar gaat God aan het werk. Daar verschijnt zijn Zoon in de geschiedenis. En dit leert ons toch iets heel bijzonders over God. Dit leert ons toch iets heel bijzonders over de Heere Jezus. Namelijk dit: waar de weg dood loopt, baant Hij een weg. En dat is het evangelie. Heeft u zo'n evangelie nodig? Heb jij zo'n evangelie nodig? Zeg je, ja, maar dit is een boodschap, daar wil ik meer van weten, want dit heb ik nodig om te horen. De Heere is een God die juist daar begint, waar wij zeggen, het is allemaal hopeloos. Het kan niet meer, het is allemaal tevergeefs, ik zie geen uitweg meer. Waar wij zeggen, er is niets meer over van uw plannen. Het leek allemaal zo veelbelovend, maar het ligt allemaal aan diggelen. Uitgerekend op dat punt zegt God, hoezo dan? Ken je mij dan niet? Kijk naar het evangelie. Als 2000 jaar geschiedenis van dat volk Israël helemaal vastloopt, dan zegt God, oké, en nu is de tijd gekomen. Nu zend ik mijn zoon naar de wereld om haar te verlossen. Zo is God. Zo is Gods verlossingsplan. Hij laat zijn licht schijnen in de duisternis. Hoe doet hij dat? Matteüs laat in zijn evangelie zien, deze Jezus gaat de weg van Israël opnieuw. Die drie grote tijdperken, die samen zo'n 2000 jaar beslaan, die doet Jezus in zijn leven over. Een hele gekke uitspraak eigenlijk, hè? Hoe kan dat nou? Hoe kan de Heer Jezus nou die grote, lange geschiedenis overdoen? Nou, Matteüs die legt in die eerste hoofdstukken van zijn evangelie een lijn, en ik wil u daar iets van laten zien. En laat u even mee door naar hoofdstuk 2. Matteüs legt een lijn en zegt, dit is de geschiedenis van Israël in hoofdstuk 1. Maar in het jonge leven van de Heer Jezus komt diezelfde geschiedenis weer terug. Maar dan op een veel betere manier. Let maar op, blader even in naar hoofdstuk 2, vers 13 tot 15. De wijzen die zijn vertrokken, die waren in een droom gewaarschuwd om niet naar Herodes te gaan, om daar te vertellen waar Jezus geboren is. En toen zij, de wijzen, vers 13, nu vertrokken waren, zie de engel van de Heere verschijnt aan Jozef in de droom en zegt, sta op. En neem tot u het kindje en zijn moeder en vlucht naar Egypte en wees daar totdat ik het u zeggen zal, want Herodes zal het kindje zoeken om het te doden. Jozef dan opgestaan zijnde nam het kindje en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte. En hij was daar tot de dood van Herodes en dan komt het, opdat vervuld zou worden hetgeen door de Heere gesproken is door de profeet zeggende, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Jezus moet vluchten voor Herodes, die Jezus wil vermoorden. En dan zegt Matteüs, moet je eens opletten wat hier gebeurt. Als Jezus terugkomt uit Egypte, gaat er een woord van Hosea in vervulling. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En voor een Jood die dat gedeelte, als het goed is, kent uit Hosea, die weet waarom Hosea dat opgeschreven heeft. Want Hosea die schrijft over Israël. En Hosea, die staat ergens in het midden van die tweede periode. Die werkt onder de verschillende koningen van Juda. En Hosea, die gaat klagen. Hosea zegt, ja, uit Egypte, zegt de Heere, heb ik mijn zoon geroepen. Ik heb mijn volk uit Egypte verlost. Ik heb ze in het beloofde land gebracht. Maar, en dan gaat Hosea vertellen hoe ze op die verlossing reageerden. Maar zij liepen weg. Maar zij gingen naar de Baals. Zij erkenden niet dat ik hen genas. Dus dat citaat van Hosea, dat zegt, de Heere heeft zijn volk uit Egypte geroepen. Hij heeft ze de bevrijding willen geven, maar ze namen het niet aan. Als ik het even heel cru zeg, de Exodus is mislukt. Dat is wat Hosea met zoveel woorden zegt. En Matteüs haalt die woorden van Hosea aan en zegt, kijk eens naar het leven van de Heer Jezus. Hij is ook uit Egypte geroepen. In Jezus begint er een nieuwe exodus. Hij doet het over. Een nieuwe uittocht. Een nieuwe bevrijding uit de slavernij. Welke slavernij? De slavernij van de zonde. Want daarom heet hij Jezus. Hij zal zijn volk verlossen, zalig maken van de zonde. Het probleem van Israël is het probleem van ons allemaal. Onze zonde. Dat is dat wij bij God vandaan lopen. Onze eigen weg gaan. En we kunnen onszelf van die zondige neiging, van dat weglopen, van die zondige natuur niet verlossen. En Matthäus zegt, kijk eens goed naar het leven van de Heer Jezus. Kijk eens hoe dat leven begint als hij zelf nog geen boe of bak kan zeggen. In Israëls geschiedenis is de uittocht ten diepste gefaald, maar in Jezus Christus is een nieuwe uittocht begonnen. Hij doet die geschiedenis van Israël over om die geschiedenis te vervullen. In hem is er een veel grotere exodus, een werkelijke uittocht gaande. Hij bevrijdt zijn volk uit de zonde. Hier aan het begin van het evangelie zie je dat Jezus zichzelf verbindt met de zondige geschiedenis. Die geschiedenis overdoet, maar dan goed. Dat is vervulling. En zo'n Jezus hebben wij nodig. Een Jezus die onze levensgeschiedenis neemt en zegt, die ga ik repareren. Die ga ik herstellen. Zoek je verlossing van de zonde. Zoek je een nieuw begin. Zoek je bevrijding uit de slavernij van de zonde. Dan zegt Matthäus, aan het begin gelijk bij Jezus moet je zijn. Jezus vervult de mislukte geschiedenis van Israël door hen te verlossen. En Jezus wil uw mislukte geschiedenis. Het leven waar de zwarte draad de zonde is, dat leven wil hij vervullen. Geloof in hem. Hij is de Messias. Vertrouw je leven, vertrouw je geschiedenis aan hem toe. Je heden ook en je toekomst. Want hij is de Christus. Hij is de Messias, de beloofde zoon van David en van Abraham. Jezus vervult de geschiedenis. En Jezus heeft het ook in Matthäus 2 over de exodus. Nou, dat was de eerste periode. Je ziet het ook terug over de tweede periode. Die periode die eindigt in de ballingschap. Ook dat is wat de Heer Jezus overdoet, opnieuw doet. De laatste koning, we lezen zijn naam in vers 11, uit het huis van David, dat is Jechonia. Die wordt samen met zijn broers weggevoerd, gedeporteerd. En die wegvoering, dat begint allemaal bij een plaatsje, de naam van het plaatsje is Rama. Een plaatsje vlakbij Jeruzalem, daar liet Nebukadnezar, de koning van Babel, alle aanzienlijke inwoners van Jeruzalem verzamelen om ze mee te nemen naar het oosten. En Rama, die naam, als een Jood van die naam hoorde, dan dacht hij meteen aan de deportatie. Jongens en meisjes, op de basisschool heb ik een keer een excursie gehad vanuit Apeldoorn, waar ik toen woonde, naar Westerbork in Drenthe. Westerbork is een heel leuk plaatsje, maar de meeste mensen kennen dat plaatsje niet van de leuke terrasjes die daar zijn. Maar Westerbork staat symbool voor de plaats waar de Joden vanuit Nederland naar Nazi-Duitsland gedeporteerd werden. Nou, zo'n plaatsje, met die klank, was Rama ook. Rama is een plaats dat symbool staat voor het oordeel wat voltrokken wordt. En de moeders daar in Rama, van al die mensen die weggevoerd werden, die weenden bitter vanwege hun zonen. En ze willen niet getroost worden, want ze zeggen, we zien ze nooit meer terug. Matthäus haalt die geschiedenis aan in Matthäus 2 vers 18. Hij zegt, toen Jezus geboren is in Bethlehem, vlak bij Rama, was er enorm veel verdriet in die regio, want Herodes heeft alle jongetjes van 2 jaar en jonger vermoord. En het gehuil wat daar gehoord is, dat ging door merg en been. Net zoals in de tijd dat Israël gedeporteerd werd naar Babel. Maar tegen die ontroostbare moeders heeft de profeet Jeremia al beloofd, er komt herstel. Ik zal jullie verlossen, ik zal jullie uit het land van de vijand terugbrengen. Jullie rouw zal veranderen in vreugde. Matthäus zegt, de vervulling van die woorden, dat rouw verandert in vreugde, is begonnen met de Messias, met de komst van Jezus. Hij zal het oordeel wat wij verdiend hebben op zich nemen. Hij zal sterven aan het kruis om via die weg de dood te overwinnen. Ja, hij gaat de dood in om de banden van de dood te ontbinden. En dan verandert onze rouw in blijdschap. Die drie perioden van Israëls geschiedenis, ze lopen allemaal uit op een mislukking. Maar in die mislukking daalt Christus af en maakt alles anders. Hij daalt af in onze mislukte geschiedenis en brengt verlossing. Verlossing precies op de manier zoals God die beloofd heeft. De derde gedachte, 3 keer 14. Matthäus maakt in vers 17 de balans op. En je kan zeggen, dit is 2000 jaar geschiedenis, dit zijn 49 namen, 42 geslachten. En Matthäus zegt, nee, let op, die 42, dat is 3 keer 14. 3 keer 14 geslachten, wat wil hij daarmee zeggen? Nou, wij tellen met cijfers, maar de Joden in de tijd van Matthäus, die tellen met letters. Ze geven elke letter een waarde. De letter A, Alef, is 1. De letter B, Bet, dat is 2. Letter 3, Gimel. De vierde letter, de D, Dalet, is dus 4. En hier wil Matthäus iets zeggen over Jezus en hoe hij de geschiedenis van Israël vervult. 14 is namelijk de getalswaarde van een woord. 4, letter, de vierde letter, de D. De waaf, die spreek je ook uit als een V. Maar een beetje een zachte V, een V, tussen een V en een W in. Dat is de zesde letter. En dan opnieuw de vierde letter. D, V, D. En de Joden, die schrijven geen klinkers op. Alleen de medeklinkers, D, V, D, dat is David. 4. Plus 6 plus 4. Dat is het getal van koning David. De geschiedenis van Israël. Met David als centrale figuur. Die de belofte kreeg dat uit hem een koning zou voortkomen. Die tot in eeuwigheid regeert. Die geschiedenis kun je samenvatten met 3 keer 14. Een driedubbele verwijzing naar David. De geschiedenis wordt vervuld in de zoon van David, met Jezus, de Messias. Hij zal als koning de geschiedenis vervullen. Matthäus begint zo om de verwachtingen in zijn evangelie heel hoog te stellen. En tegelijkertijd zegt hij, geeft hij hierin een geschiedenisles die heel dichtbij komt. Jezus is de Christus. Jezus is de verlosser, de zoon van David, de zoon van Abraham. En die zoon van David, die zegt, ik wil mezelf aan u, aan jou bekendmaken. Als de beloofde koning, die alle geslachten van de wereld tot zegen zal zijn. Door ze te verlossen van de zonde. Ja, ik zal jou verlossen van je zonde. En ik zal je tot een zegen zijn, als je in mij gelooft. Als je mij als je koning erkent. Als je je leven aan mij toevertrouwt. Het evangelie komt dichtbij met de vraag, wie is Jezus? En uw en jouw antwoord op die vraag is alles beslissend. En als je nog niet weet wat je moet antwoorden, duik dan samen met ons in het evangelie. En je zal het antwoord vinden. Amen. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heere, we hebben het gezongen met de woorden van koning David zelf, die het hoogstwaarschijnlijk gedicht heeft voor zijn eigen zoon, voor Salomo. Het gebed dat hij de koning mag zijn die beloofd is. Maar wij weten nu, Heere, Salomo is het niet geworden. En ook niet de zoon van Salomo, ook niet de kleinzoon van Salomo. Maar we hebben zojuist gehoord dat Matthäus mag zeggen, Jezus Christus is het. Hij is de ware zoon van David. Voor wie alle vorsten zich zullen buigen. Voor wie iedereen eens de knie zal buigen. Het heidendom. En nu al zien we het gebeuren, al vanaf uw komst, Heer Jezus, dat iedereen die in de nood zit en u hebt leren kennen, en die geraakt is door het evangelie, naar u toevlucht. Met alle ellende, met alle pijn, helemaal hulpeloos. En u bent hen tot een redder. Heer Jezus, we loven en prijzen u dat u naar deze wereld gekomen bent. Want er is aan deze wereld en aan onze geschiedenis niets wat u zou doen verlangen om hier te komen. In uw heerlijkheid, in de hemel, bij uw Vader, is alles zoveel beter. Maar het is uw genade alleen die u deed komen om ons te verlossen. Heer, geef dat deze serie in het Matthäus-evangelie, waar die ons ook brengen mogen, in ieder geval dichter bij u zal brengen. Dat we nu ons leven in uw handen zullen geven. En dat we u als koning mogen verwachten. Heere, zo dragen wij alles aan u op en danken wij u en bidden wij u. Breng ons ook vanavond weer terug hier in uw huis om uw woord te horen. En om de Heer Jezus beter te leren kennen. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Psalm 72 vers 10 is onze slotslang. Dan zal naar zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen. Psalm 72 vers 10. Gemeente, bewaar het woord, verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.
Dank u wel.